Hallo. Welkom bij Het Verblijf. Dag 188. Vandaag. Anke Werker leest De Thuiskomst van Anna Enquist.
Hij ging door het huis alsof hij een schip inspecteerde. Toen hij de drempel overstapte, boog hij zijn hoofd, precies zoals hij de lage kajuit betrad. In keuken en kamer keek hij om zich heen en zag ze de afmetingen krimpen onder zijn blik. Het kon niet anders of hij registreerde de afwezigheid van speelgoed. Een kinderjasje, een besmeurde slap. Met zijn lange benen liep hij langs de muren en mat in een paar passen de armzalige diepte van de vertrekken. Voorwerpen pakte hij soms even op. Een schaaltje, een tekenstift. Hij streek over de bolle bodem van een koperen pan en hij legde zijn hand een ogenblik op de ontruimde tafel. In de keuken boog hij zich over het boeket en ademde diep in boven de roze bloemen. Ten slotte zaten ze tegenover elkaar. Ze steunde met haar voeten op de spijlen van haar stoel, zodat ze de armen om haar knieën kon slaan. Er is maar één dood, dacht ze. En alle doden daarna rakelen de ijzige wanhoop van die eerste weer op. Huilde hij om George, een kind dat hij nooit had vastgehouden? Een kind uit een verhaal? Om het instorten van de verwachtingen die hij over haar zwangere buik had gekoesterd? Om het beeld van de zeemansvrouw die alleen haar kind moest begraven? Ze kon zich niet anders voorstellen dan dat alle tranen maar één oorsprong hadden en dat hij, zonder het te kunnen of durven zeggen, huilde om het verlies van de dochter die al 4 jaar in de aarde lag. Hoewel ze zichzelf stevig vasthield, voelde ze de machteloosmakende zuigkracht van dat verlies aan haar lichaam trekken. Het verhinderde haar om in beweging te komen, zijn hoofd naar haar borst te trekken, zijn hand te pakken, hem desnoods alleen maar een zakdoek aan te reiken. Ze bleef stokstijf zitten wachten tot zijn verdriet bedaarde. Ze bestudeerde de stof van haar rok. Niet de teruggekeerde man. Niet haar man. De komst van de kinderen doorbrak de klamme verlamming met rennende voeten, verraste uitroepen en omhelzingen. Ineens leek de verkleinde keuken weer de vertrouwde vorm aan te nemen en kon Elisabeth gaan staan, borden en bekers uit een kast pakken, iets te eten maken, terwijl ze ondertussen de kinderen toesprak met betekenisloze zinnetjes. Laat je vader rustig zitten, later krijgen jullie cadeautjes. Er is alle tijd voor de verhalen. Eerst aan tafel, die haar geruststelde door hun gewoonheid. Pas toen ze haar stem had teruggevonden, kon ze weer kijken. Jamie stond wijdbeens voor zijn vader en tetterde opgetogen over de zeevaartschool, waar hij volgende week ging beginnen. De kleine Nathaniel had zich eerst bij Elisabeth gevoegd en observeerde James vanaf de overkant van de tafel. Ze voelde zijn smalle hand in de haren kruipen en sloeg een arm om hem heen. De jongen keek haar aan. Het sluike haar hing voor zijn ogen. Toch nog vergeten hem te knippen, dacht ze. En ze glimlachte. Na een kwartier zat hij bij James op schoot en vertelde stotterend over meneer Hartland en de viool, om daarna zijn vader onder vragen te bedelven zonder hem tijd voor antwoorden te laten. Jamie vroeg hoe koud de Zuidpool was, hoe hard het schip ging als alle zeilen stonden, hoe oud je moest zijn om mee te mogen varen. Ned dacht aan de dieren en wilde weten of ze de kippen hadden opgegeten en wie het varken had durven slachten. Daar zat hij, in gesprek met zijn enige overgebleven kinderen. Daar zat hij. En hij ging op hun vragen net zo ernstig en serieus in als op de vragen van Stevens en Sandwich een paar uur geleden. Hij was dikker geworden, zag ze. Het roomwitte vest spande om zijn buik en ter hoogte van zijn maag had hij 2 knopen losgemaakt. Hij had volle wangen. Zijn gezicht was bruin verbrand. De tijd verstreek met razende vaart. Voor ze het wist, waren de jongens gaan slapen en schemerde het in de tuin. Avond. En straks de nacht. Ze stond gebogen over het vaatwerk en was zich hinderlijk bewust van de man die achter haar rug aan tafel zat. Een gast in haar huis die ze moest verwelkomen en ter wille zijn. Maar zo was het niet. Hij woonde hier en zou hier blijven wonen. Ze moest terugtreden uit haar kamers om ruimte voor hem te maken. Zweet prikte in haar hals en ze dacht aan haar huid onder de zomerjurk. Aan de onbekend geworden zoute huid van de ander onder zijn uniform. Ze wilde stampvoeten van woede omdat ze het verlangen naar hem niet kon oproepen. Waar was het vuur van al die eenzame zomernachten? Waarom voelde ze geen vreugde, maar slechts een onbehagelijk ongemak? Hij zat daar maar, zijn lange benen uitgestrekt onder de tafel. Hij zat maar en keek. Straks zouden ze naar boven gaan. Naar het bed. Wil je ook nog? Vroeg hij. Ze draaide zich om en knikte. Hij schonk de twee glazen vol. Kom even zitten. Laat die borden nou maar. Ze schoof de bloemen opzij en legde haar handen op het tafelblad. Het was niet te doen, dacht ze ineens met een vreemde helderheid. Hij had de hele wereld in zijn hoofd. Hij had dingen meegemaakt waar zij geen voorstelling van kon maken. Hij had moeten zorgen voor 100 mannen in omstandigheden die haar totaal vreemd waren. Hoe kon hij zich nu tot deze keuken beperken? Hoe kon hij van het ene uur op het andere weer een vader worden? Een echtgenoot? Het was onmogelijk om hier, in de korte tijd tussen schemering en duisternis, 3 hele jaren in te halen. Ze zouden over die kloof heen moeten springen, in het vertrouwen dat ze de leemte in de komende weken en maanden wel op zouden vullen. Zo moest dat. Zo was het altijd gegaan. Hij dronk. Ze hoorde hem slikken en zag zijn ademsappel bewegen. Met een ruwe tik kwam het glas op tafel neer. Hij vecht zich het huis in, dacht ze. Hij zet zijn stempel op de dingen. Alles moet weer van hem worden. Ik ook. Maar ik ben toch van hem? Hij heeft toch vrij toegang tot alles wat ik denk? Ze voelde een blos opstijgen. Hij wist helemaal niet wat ze dacht. Niet dat ze er vast op rekende dat hij nooit meer op reis zou gaan. Niet dat ze aan deze tafel had zitten huilen tegen een naakte mannenarm. Niet dat ze krampachtig de gedachte aan het bed daarboven zat uit te bannen. Hij stond op en liep zwijgend tot achter haar stoel. Hij plaatste zijn handen in haar nek. Hij schoof haar kraag opzij en wreef met zijn duimen over haar wervels. Omhoog in haar haren, omlaag langs haar rug. Ze hoorde de zolen van zijn laarzen piepen tegen de vloer. Ze voelde de warmte van zijn massieve lichaam. Ze zag door het raam het zwarte van de nacht. Opstaan. Langzaam draaien in die warme armen. Het vest ruiken. De vreemde lucht van kleren die de aarde hadden omcirkeld. Het hoofd tegen zijn borst leggen. Het bonzen van een sterk hart horen. Voelen. Dan opkijken en voorzichtig een hand langs zijn wang leggen. Het gezicht aanraken. De woeste wenkbrauwen. De onverwachts tere oogleden. De smalle lippen. Hij beet zacht in haar vinger, likte haar handpalm. Hij doofde de lamp. Met de armen om elkaar heen liepen ze naar boven.
Het Verblijf is een initiatief van Mark van Oostendorp. Redactie: Johan Oosterman, Iris van Erven, Jaap de Jong en Lot Broos. Ik ben Michiel van der Weerthof en wens je een aangenaam verblijf. Tot morgen.